Goedemorgen u allemaal hier in de kerk en u die thuis, nu of later, met ons meeluistert. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom op deze vijfde zondag van de 40 dagen tijd, waarin medewerking wordt verleend door het koor Grenzeloos onder leiding van de dirigent Aureel Herman, die ons ook begeleidt bij de samenzang op het orgel. Voorganger in deze dienst is dominee Jillis Ende. Volgende week zondag 24 maart zal dominee Vroukje Dees voorgaan in de dienst hier in Oostburg in de Open Haven. Na de dienst drinken we koffie, thee in het kerkcentrum waar u allemaal hartelijk welkom bent. De bloemen uit deze dienst gaan naar mevrouw Contant Arnoudse, Schouwburgstraat 50, die we een spoedig herstel toewensen. En met een hartelijke groet naar mevrouw Versprille Moelaert, Kallenfelstraat 34. Aanstaande donderdag is in het kerkcentrum contextueel bijbelezen, oftewel op verhaal komen. Het begint om 8:00 s'avonds. Om 7:45 staat de koffie al klaar. U bent welkom. Wilt u zo mogelijk gaan staan voor de volgende overlijdensberichten? Wij ontvingen bericht dat op 1 maart jongstleden in de leeftijd van 87 jaar in woonzorgcentrum De Stelle is overleden mevrouw Agatha Barendrecht Kruithof, echtgenote van de heer Dolf Barendrecht. Het afscheid heeft in stilte plaatsgevonden. Op 10 maart is overleden de heer Tony van de Vijver in de leeftijd van 87 jaar. Weduwnaar van mevrouw van de Vijver Le Grand. Hij verbleef sinds enkele jaren in woonzorgcentrum De Stelle. Het afscheid heeft gisteren plaatsgevonden in een dienst van woord en gebed hier in de Open Haven, in het bijzijn van zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Laten we in onze gebeden de nabestaanden dragen, de familie en in ieder die hen zal missen, dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde en kracht en hen tot troost is. In een moment van stilte gedenken we hen. Gaat u zitten. Na de uitleg door Ina Basting over de liturgische bloemschikking beginnen wij de dienst staande met het zingen van lied 65 vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
De kernwoorden bij de schikking van vandaag zijn rechtvaardigheid, vertrouwen en oplossen. De bol, de aarde, wordt steeds groener. De viooltjes staan voor de aanwezigheid van God. Het opstaande blad verwijst naar de rechtvaardige. De aarde bezitten, gebruiken, te eren. Rechtvaardig is de nederige mens.
Thank you. Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin leeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden tot God. Goede God, met alles wat we met ons meedragen, komen we bij u. Onze blijdschap, onze droefheid, waar we slaagden, waar we faalden, we leggen het in uw hand. Want van u gaat het verhaal dat u mensen doet uittrekken uit de angst en het donker. Dat u mensen doet opstaan uit de dood. Vertrouwend op dat verhaal zijn wij ook vanmorgen hier weer gekomen, verlangend naar uw waarheid en uw licht. U die vreugde zijt en eindeloos ons verblijdt. Amen. We zingen nu het vijfde en zesde vers uit hetzelfde lied, 65. We gaan luisteren naar het koor dat voor ons zal zingen My Lord, What a Morning. Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en laten wij zijn naam prijzen. Heer, die onze toevlucht zijt, omwille van alle mensen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Omwille van mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Omwille van mensen die slachtoffer zijn van terreur door andere mensen. Bidden wij, Kyrie eleison, Heer, ontferm u. Omwille van uw mensen, Heer, kinderen van één vader, zusters en broeders uit één huis, die elkaar naar het leven staan, bidden wij u, Kyrie eleison. Omwille van uw mensen, Heer, die de moed hebben opgegeven, die zichzelf een mislukking achten en doof zijn geworden voor elk woord van liefde, bidden wij, Kyrie eleison. Omwille van uw mensen, Heer, die vrede zoeken, die verlangen naar een leven met u, met elkaar, bidden wij u, Kyrie eleison. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. De 40 dagen tijd is een tijd van bezinning. En dan past het niet om een glorialied te zingen. Maar we mogen wel zingen dat God ons nabij is gekomen. En dat gaat het koor voor ons doen. Laten wij bidden voor wij de Bijbel openen. Wij scharen ons, Heer, onder uw woord. In het vertrouwen dat dit woord anders is dan alle grote woorden die soms vals blijken te zijn of hol klinken zonder inhoud. Wij hopen op uw stem dat die de stilte heilzaam mag vullen wanneer wij stom geslagen zijn door schreeuwend onrecht. Spreek ons aan, Heer, met uw woord, dat het een weg zal wijzen om te gaan, perspectief zal openen, stem geeft aan stillen en verstomden. Laat uw woord werkelijkheid worden, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Er zijn vandaag twee lezingen, de een uit Jeremia en de ander uit Johannes. God wil een nieuw verbond maken voor de toekomst. En wie moet die toekomst dan garanderen? We luisteren naar de lector.
Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Zingen we lied 978, vers 1 en 2. Uit Johannes 12 lezen we vers 20 tot en met 33. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoud het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang, Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Tot zover de lezing. Zingen we vers 3 en 4 uit lied 978.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij zouden Jezus wel eens willen zien. Onze nieuwsgierigheid is gewekt en dan willen we er toch wel wat meer van weten. Nieuwsgierigheid van mensen is door alle eeuwen heen hetzelfde gebleven. Iets wat op een of andere manier de aandacht trekt, daar wil je het fijne van aan de weet komen. En in de dagen dat Jezus als mens op aarde was, waren het de Grieken. En als we in de Bijbel lezen Grieken, dan weten we eigenlijk nog niet zo heel veel, want het konden mensen zijn uit Griekenland. Het konden mensen zijn die Grieks spraken, in die tijd een soort wereldtaal. Maar met Grieken werd ook aangeduid de niet-Jood, de vreemdeling. De bijwoners, de asielzoekers. En volgens het evangelie van Johannes was het nog maar kort geleden dat Jezus in een triomftocht door de straten van Jeruzalem was getrokken. En de mensen waren in extase geweest. Soms zie je dat dan wel eens op tv als hele groepen mensen achter een idool aangaan. Een handtekening willen bemachtigen. Of misschien alleen maar even willen aanraken. En de mensen hadden gezongen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Misschien dat er langs de route een enkeling was die het een beetje opvallend vond. koning van Israël. En moet je zien, hij rijdt op een ezel. Een ezel, het vervoermiddel van de armen. Een koning is gezeten te paard of een of ander edeldier. Maar het feestgedruis overstemde dat allemaal. En er waren ook Grieken. Ze kwamen voor het feest, waarschijnlijk het paasfeest. En Grieken waren nieuwsgierige mensen. Die zochten overal wat achter. Tegenwoordig heb je van die complottheorie mensen. Maar dat waren die Grieken ook een beetje. Het moest allemaal een bedoeling hebben. En als ze daar dan Jezus zien op die ezel, dan willen ze daar toch wel iets meer van weten. En daarom gaan ze naar Filippus. Filippus is een Griekse naam. En Filippus kwam uit Bethsaida. Dat lag op de grens van Joden en niet-Joden. En er werd daar vaak Grieks gesproken. Wij zouden Jezus wel willen ontmoeten. In het Grieks staat er, wij zouden Jezus wel willen zien. Maar ja, hoe pak je dat dan? Als je een idool wilt ontmoeten, dan kun je er niet zomaar op aflopen en zeggen van, hallo, hier ben ik en hoe is het met u? En ik wil graag een handtekening en kunnen we op de foto? Nee, je moet heel omzichtig te werk gaan. Vandaar naar Filippus. Wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus die zit daar een beetje mee. We zouden Jezus wel willen zien. En dan gaat eerst maar eens naar Andreas. Andreas, mooi luisteren. Ze willen Jezus zien. En het zijn buitenlanders. Maar ja, als zelfs buitenlanders al belangstelling hebben voor Jezus, dan... En ze gaan naar Jezus. Er zijn daar buitenlanders die u wel willen zien. Nou, daar moet je toch wel blij van worden. Als jouw naam al over de grenzen gaat. Als het buitenland al belangstelling voor je heeft. Dat klinkt veelbelovend. Maar dan... Eerst krijgt Jezus nog, de tijd is gekomen. Wacht even, de tijd is gekomen. Dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. De tijd is gekomen. Het is alsof Jezus daarna doorgaat waar de ezel in Jeruzalem van een week eerder gestopt is. Die ezel was niet zomaar een vergissing. Die ezel was al een teken aan de wand van, jongens, mijn koningschap zal niet hoog te paard zijn. Gods koningschap gaat niet met macht en praal, maar met zwakheid en dienstbaarheid. Niet hoog van de toren blazen, maar je plaats vinden tussen de verstotenen en de armen. Tot drie keer toe, wat had Jezus gezegd, mijn tijd is nog niet daar. We kennen allemaal het verhaal van de bruiloft in Cana, waar de moeder van Jezus komt en zegt, ze hebben geen wijn meer. En in onze ogen, oren klinkt het dan een beetje onfatsoenlijk en respectloos als je dan zegt, vrouw, wat heb ik met u te maken, mijn tijd is nog niet daar. En later vertelt Johannes van een verhaal, een discussie die hij heeft met mensen. En ze staan met handen wringend te kijken om hem te grijpen, maar zijn uren was nog niet gekomen. En het hoofdkantoor van de kerk in Jeruzalem, dat beraamt al allerlei plannen om hem uit de weg te helpen. Maar ze durven niet hem te grijpen. Zijn tijd was nog niet daar. Maar nu er belangstelling is van vreemdelingen, nu zegt hij, mijn tijd is gekomen. De mensenzoon moet tot majesteit verheven worden, moet verheerlijkt worden. Bereik je maar voor. Maar hoe moet dat dan? Want toen hij daar in Jeruzalem die feestelijke intocht hield, toen waren daar niet alleen maar vrolijke mensen, maar er waren ook mensen die stonden te knarsen tanden van woede. De fariseeën die zeggen het ook tegen elkaar van nou, als je dit toch allemaal eens ziet. We doen ons uiterste best om hem te grijpen en we zien, ze lopen allemaal achter hem aan. En hoe moet je dan in zo'n situatie de mensenzoon tot majesteit verheffen? Is er al een koningsmantel? Toch gebruikelijk. Is er al een mooi paleis in gereedheid gebracht? Is er al... Nee, er is niets. Maar daar zit die mensenzoon ook niet op te wachten. Want Jezus zegt niet alleen mijn tijd is gekomen. Maar hij zegt ook hoe die verheerlijking, die majesteitverheffing zal gebeuren. Als een graankorrel. Een graankorrel? Hoe moet je nou de mensenzoon verheerlijken als een graankorrel? Hier in een landbouwgebied hoef ik niet uit te leggen wat een graankorrel doet. In het voorjaar houden we dan biddag om God te vragen om een zegen over het werk, onze handen. Even tussendoor hoor, ik werd vanmorgen eventjes erop gewezen of ik nog wist waar de preek 50 jaar geleden over ging. En dat ging over het werk van onze handen. Ik heb een vrouw die onthoudt het allemaal. Maar toen werd onze dochter gedoopt. Tot mijn schande wist ik het niet meer. De verheerlijking van de zoon als een graankorrel. Ik vertel het volgende verhaal. Nadat de oogst is binnengehaald, loopt er een mier tussen de stoppels op het bouwland. Hij is op zoek naar zijn wintervoorraad. En als hij dan een graankorrel ziet, dan bindt hij die op zijn rug en sjouwt ermee naar huis. Nou, het is meer zeulen. Het is hard werken, maar als je van de winter eten wil hebben, dan moet er zomers gewerkt worden. En we kennen allemaal de Bijbelse uitspraak uit Spreuken 6 waar we lezen. Ga tot de mieren, gij luiaard. Je ziet haar wegen, dus je kan die mier niet betichten dat hij lui is of dom. Wat ben je aan het doen, mier? De graankorrel begint te praten. Ik zorg voor mijn wintervoorraad. Maar mier, ik wil met jou een overeenkomst sluiten die je veel minder moeite kost. Als je mij hier nou achterlaat, dan geef ik jou volgend jaar 100-voudig weer. Daar moet je toch even over nadenken, 100-voudig. Dan hoef je dus een hele poos niet te werken. Maar wat moet ik dan doen? Nou, graaf hier in de akker maar een kuiltje en leg mij daar maar in en doe er maar grond overheen. Niemand hoeft het te zien. Desnoods zet je een paar stokjes erbij, dat je volgend jaar als je weer komt weet van daar ligt mijn graankorrel. En al dus geschieden. En de mier gaat zonder eten naar huis. En als hij thuis komt, dan wordt hij door de familiemier eens flink onder handen genomen. Heb je geen eten bij je? Wat heb je al die tijd gedaan onderweg? En als hij dan zijn verhaal vertelt, dan wordt hij vierkant uitgelachen. Heb je weer wat op je mouw laten spelden? Een jaar later keert hij terug naar de akker. Zijn stokjes kan hij al niet meer vinden. Want op die plek van die ene graankorrel staat een grote plant met heel veel graankorrels in zijn aar. Misschien wel 100-voud. Waarachtig, zegt Jezus, Daarmee bedoelt hij, het zal zeker zijn, ik verzeker jullie, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het één graankorrel. Maar wanneer die sterft, zal die vrucht dragen. Het wordt alleen maar gekker. Verhoogd worden door te sterven. Dat is niet bepaald het beeld wat wij hebben bij de verhoging tot majesteit. Maar, zegt Johannes erbij, Jezus zei dat met het oog op zijn lijden en sterven. Iemand die doordenkt, die snapt die ezel in Jeruzalem. Een voorbode. En tegen zijn discipelen had Jezus al verschillende keren verteld dat hij moest gaan naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En Petrus had hem zelfs vermaand, denk erom, zulke onzin wil ik niet meer horen. Verhoogd worden door sterven. Cynisch zou je kunnen zeggen, ja het klopt. Want op Goede Vrijdag werd hij aan het kruis genageld. En toen ze dat gedaan hadden, werd hij omhoog gehezen toen het kruis rechtop gezet werd. Verhoogd, een paar meters boven de grond. En om de noodzaak van dit sterven en het lijden en sterven aan te geven, zegt Jezus, jullie moeten daarin meegaan. Wie het leven lief heeft dat hij lijdt, die zal het verliezen. Maar wie het leven in deze wereld haat, die zal het behouden. Je leven haten. Het Bijbelse haten betekent dat je er niet voor kiest. Het leven wat je zou moeten haten is het leven van de wereldorde met de vorst der duisternis, de duivel, aan het hoofd. En dat betekent egoïsme, je niets van je medemensen aantrekken. Ieder mens moet het zelf maar zien, eigen boontjes doppen, als ik het maar goed heb. Dat is de wereldorde die Jezus zegt dat we moeten haten. En de andere weg, ja, dat is Gods weg. Dat is de weg die door het lijden en sterven van Jezus bereikbaar is gemaakt. Want dan ben je in Christus naam beschikbaar voor je medemens. Je bent er voor hem. En wat moet je dan doen voor die medemens? Het evangelie van Matthäus worden ze genoemd. De katholieke kerk noemde dat de zeven werken van barmhartigheid. In de protestantse kerk mochten we dat lange tijd niet zeggen, maar ze hebben wel gelijk. Zeven werken van barmhartigheid. Met andere woorden, wat doe je met mensen die honger hebben? Wat doe je met mensen die dorst hebben? Wat doe je met mensen die vreemdeling zijn of in de gevangenis zitten of naakt zijn of ziek? Later is daarbij gekomen het begraven van de overledenen. Met die medemens moet je dan bezig zijn. De filosoof Levinas die zei ooit, in het gelaat van je medemens zie je God. Als je bezig bent met de ander, met de kleine letter, dan werk je in de wijngaard van de ander met een hoofdletter. Er zijn door de geschiedenis heen altijd groepen mensen geweest die hebben dat je leven haten letterlijk genomen. En ze beroofden zichzelf van het leven. Want dat staat er toch? Nee, dat staat er gelukkig niet. Het betekent dat de weg die wij najagen, dat je die moet loslaten. Het betekent ook dat wij niet met Jezus door de dood heen hoeven gaan. Als Jezus door de dood heen gaat, dan betekent dat hij de overwinnaar is over de dood. Door met Pasen op te staan. Het is alsof Jezus dan zegt, op het moment dat ik door die dood heen ga, kunnen jullie, mijn volgelingen, vast bezig zijn met je medemensen. De tijd is gekomen. Niet dat Jezus daarna uitgekeken heeft. Hij is bang, doodbang. Hij is ontroerd, staat er in andere vertalingen. De angst slaat hem om het hart. De opdracht die hij gekregen heeft, dat is niet niks. Hij wil de weg toch ten einde toe gaan, want hij zegt ook, moet ik dan vragen, Vader, laat het ogenblik maar aan mij voorbij gaan? Nee, dat kan ik niet, want ik moet die weg ten einde toe gaan. En vanuit de hemel krijgt hij steun. De mensen snappen het niet. De een zegt, het is de donder. Nee, zegt een ander, het is een engel. Wij zouden Jezus wel graag willen zien. Maar wat willen we dan zien? Willen we een idool zien die je toejuicht, er een handtekening vraagt, op de foto wil? Of gaan we voor de inhoud? De profeet Jeremia, die schreef het al, dat God een nieuw verbond wil aangaan met ons. Door het werk van zijn Zoon, Jezus Christus. Want wat Jezus wil doen, is ons volgaan naar een wereld zoals die bij de schepping bedoeld was. Want daar zei God steeds weer, God zag dat het goed was. Zeer goed. Iemand zei eens tegen me, ik weet niet of ik wel genoeg van Jezus houd. Ik heb hem toen geantwoord, ga maar eens bij jezelf te raden wat jij over hebt voor je medemens. En dan weet je ook of je genoeg van Jezus houdt. Want de verticale lijn tussen God en mens vertaalt zich tussen de mens en zijn medemens. Niet het ene uitsluiten en het andere helpen. Maar elk mens dat op je weg komt, is je medemens. En als je dat gelooft, dan kun je je geloof belijden. Het koor gaat zo meteen zingen. Dat geloof je in de scheppende kracht van God. En de scheppende kracht van God is zijn liefde voor mensen. Amen. Wij gaan eerst luisteren naar orgelspel en daarna zingt het hoor de geloofsbelijdenis. God, ik geloof in uw scheppende kracht. Na onze voorbeden en stilgebed zal het koor zingen Onze Vader in de hemel. Laat ons bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat u niet alleen wilt blijven, maar dat u in ons leven wilt afdalen als graan in de akker. Wij danken u dat u vrucht hebt willen dragen onder ons. Wij danken u dat u wilt zijn waar wij zijn, hier in ons bestaan. Waar wij vaak geen vrucht dragen, waar mensen elkaar doodzwijgen, doodmaken, verstikken. Waar we soms alleen nog maar geloven in de groeikracht van het kapitaal, in de groeikracht van onze economie, in de groeikracht van ons ego, onszelf. Waar de natuur sterft en minder vruchtbaar wordt door vervuiling. Daar vertelt u van het graan dat sterft en opstaat. Het verhaal van Jezus, uw Zoon. En ons beroepend op hem, bidden wij u vanwege de vruchteloosheid en vergeefsheid. Bidden wij om uw nabijheid waar mensen ziek zijn, waar mensen sterven, waar mensen afscheid hebben moeten nemen van een dierbare, soms door het leven en soms door de dood. Waar mensen rouwen, Heer, wees hen nabij. Heer, wij bidden u om uw kerk, dat ook zij vruchtbaar grond mag zijn voor uw woord en niet ophoudt te vertrouwen in u, onze God. Heer, wij willen horen in de stilte van het moment, als wij persoonlijk bidden wat anderen voor ons niet kunnen zeggen. Luisteren wij nu naar het koor.
Vanuit de verkondiging van de dominee heb ik meegenomen dat de liefde voor God zich vertaalt in de hulp aan de medemens. En nou, hier gelijk een praktische oproep om daaraan te kunnen voldoen. Leerzame stripverhalen voor de kinderen in Rwanda. Het is een landelijke collecte en ik lees ook de landelijke uitleg daarbij voor. In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. 3 Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via school door heel Rwanda verspreiden. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken. De stripverhalen gaan over Bijbelverhalen, maar ook over allerlei thema's vanuit het oogpunt van kinderen. Er zijn al boeken gemaakt over gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden, kinderrechten, familieleven en goed omgaan met de aarde. Via hun school maken de kinderen kennis met deze stripverhalen. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden en ook telkens weer over 2 nieuwe onderwerpen. Want, en dat is wel een hele mooie slogan die de oprichters bedacht hebben, een kind dat leest wordt een volwassene die nadenkt. Ik zal hem nog eens lezen. Een kind dat leest wordt een volwassene die nadenkt. Daar kunnen we ook zelf over nadenken. Met onze gift in deze collecte steunen we het programma van Kerk in Actie. En daarmee dus de verspreiding van leerzame stripboeken onder de Rwandese kinderen. Van harte aanbevolen. De collectes doen we straks aan de uitgang. Als we naar buiten lopen, komen we een rekje tegen met 2 collectezakken erin. De blauwe, de eerste die je tegenkomt, is voor het diaconale doel. De rode, die daar vlak achter hangt, is de collecte voor het kerkrentmeesterschap. Zodat we ook hier in onze kerk mooie kerkdiensten kunnen houden met alles erop en eraan. Ten slotte nog de spaardoosjes, onze actie die we doen in de 40 dagen tijd. De lege doosjes zijn op, heb ik begrepen. Dus iedereen is nog eentje over. Nou, voor iemand die er nog eentje wil, kan nog zo'n lege doosje krijgen. Maar vul dat doosje. Dat zijn de projecten die we vanuit onze kerk ondersteunen. Toevallig ook een project in Rwanda, Love to Help. En het project in Tanzania, waar we de Nkingori, de kliniek, ondersteunen. Ook van harte bij u aanbevolen. Ja, en mocht u naast dat ene doosje grijpen, ook daarvoor kunt u uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie, wat u boven in beeld ziet staan. Kortom, genoeg redenen om te werken aan de medemens. Dank u voor uw gift.
Je komt zelden zo'n snelle toepassing tegen. We gaan ons slotlied zingen. Lied 416. Ik wil het koor met haar dirigent bedanken dat jullie hier waren. We hebben genoten en ik hoop tot spoedig weerzien. laten wij van hier gaan als gezegende mensen om voor anderen tot zegen te zijn. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.